Verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 3, 6 en 7. Psalm 33, de versen 3, 6 en 7.
Captain, turn my
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. The scripture reading can be found in God's holy and infallible word in the gospel of John chapter 3. Maar eerst de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen zijt, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en van waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordende en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en niet geloofd, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemelen is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het geloof dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werk openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. En na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl al daar vele water waren en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. En rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, zie, die doopte, en zij komen alle tot hem. En Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. En gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. En die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hoort hem, en verblijdt zich met de blijdschap om de stem des bruidegoms, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Wie van boven komt, is boven alle, en die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God heeft hem de geest niet gegeven met mate. En de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der Goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Gij wil naar mensenkinderen omzien die niet naar u vragen en die u niet willen horen. Maar dat blijft zo niet als gij naar een mensenkind omziet, Heere, want als gij in uw woord openbaart dat gij de Christus gezonden hebt naar deze wereld, dat is omdat gij de wereld zo lief gehad hebt, dat gij het liefste gegeven hebt om wereldlingen te zaligen, wereldlingen in de kerk, wereldlingen hier op deze plaats, op en onder de kansel, o Heere. Mochten we maar eens bedenken dat we niet vroom zijn, maar goddeloos. Mochten we maar eens bedenken, Heere, dat we niet religieus zijn, maar atheïst. Want al zolang wij niet in Christus geloven, verwerpen we. En zolang wij niet in hem geloven die gij gezonden hebt, zijn we onder de toorn Gods. En daar is geen excuus voor. Want gij hebt ons goed en in uw beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een mens heeft geen excuus, Heere, we hebben geen excuus, want we zijn met de ganse wereld verdoemelijk voor u. En dat is onze eigen schuld, eigen schuld. Want een mens, die hebt aan de kennisuurwegen geen lust, Heere. Maar mocht gij dat door de prediking van uw woord veranderen, mocht gij harten vernieuwen, mocht gij die oude mens in het stof des doods leggen, opdat hij zou sterven, omdat een oude mens onder de wet u niet kan behagen. O Heere, gij zijt onder de wet gekomen, o Heere Jezus Christus, omdat opdat degenen die onder de wet zijn, daarvan en daaruit en daarin verlost zouden worden. Door die Christus der Schriften, die de leer der zaligheid gelijkstelt met de bevinding ervan. Want al bevinden we er niets van, o Heere, wat zullen we dan toch eeuwig bedrogen uitkomen? Want het gaat om de toepassing des harten en niemand kan één ding aannemen, tenzij het hem uit de hemel niet gegeven is. Dat hebben we opgelezen. Dat is uw heilig, onveranderlijk, onfeilbaar woord. Er is geen aannemen zonder de schenking. Heere, mocht gij ons daarvan niet alleen overtuigen, maar mochten we er ook in overbogen worden, opdat we werkelijk dat geschenk uit de hemel, uw lieve Zoon, zouden ontvangen in een wel toebereide, in een wel toebereid hart, in een vernieuwd hart, in een hart wat u mag vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Heere, help ons door en uit, en zowel in het spreken als in het luisteren. We hebben geen kracht tegen die grote menigte, geen wapens tegen zoveel tegenstanders die zich vandaag laten gelden, in en uitwendig. Maar gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Heere, gedenk land en volk. Dat de oordelen, we hebben de oordelen over onszelf uitgeroepen, in het vasthouden aan drogredenen, in het vasthouden aan de vijandschap jegens uw wet en onze schepper. O Heere, we zien het op het kerkelijke vlak, we zien het op politiek niveau. Het is alles een van God afbeweging. Maar mocht gij er nog redden uit die bewegende massa mensen, opdat er een volk zou zalig worden, dat daar eeuwig u daarin zou mogen kennen. Heere, help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. Gedenk de zieken, de oude van dagen, de weduwe en de wezen. Gedenk ons hier alle tezamen. Breid uw koninkrijk nog uit onder ons om Jezus wil. Amen. En geliefde, in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het woord Gods te prediken in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Johannes 3 en daarvan de tekstverzen beginnende van vers 19. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werk openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En ik wil het u ook voorlezen uit de Engelse tekst. And this is the condemnation, that light is come into the world. And men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they were wrought in God. So far. Mijn geliefde, toen Nicodemus in de nacht tot Jezus ging, ging er in geestelijk opzicht een nieuwe wereld voor hem open. Want toen is Nicodemus erachter gekomen dat hij zich zijn hele leven had ingebeeld in het licht te wandelen, maar hij reisde met een ingebeelde hemel ter helle. Dat moet een ontdekking en een ontnuchtering voor Nicodemus geweest zijn, geliefde, want als je eraan ontdekt wordt dat je met een ingebeelde hemel ter helle reist, dan zak je weg in een peilloze diepte en een peilloze verlorenheid. Dan wordt de mens gewaar in een diepte te verkeren waaruit hij zichzelf niet kan verlossen. Dan wordt hij de banden des doods gewaar, de ketenen der hel, dat hij een gevangene van de duivel is. En voordat Nicodemus tot de Heer Jezus ging in de nacht, was hij al een tijdje onrustig. Omdat de prediking van Christus zo haak stond op hetgeen hij en zijn collega's geleerd hadden op de leerschool van Mozes. Ja. En Nicodemus had zich uitgegeven, tenminste zo stond hij te boek als een leraar der wet. Maar na het gesprek met Christus is Nicodemus erachter gekomen dat hij niets verstond van de bediening van de wet. Niets verstond van het geheim van zalig worden. Dus Nicodemus die stond te boek als een apologeet, als een dokter in de theologie van Mozes. En toch was hij niet zeker van zijn zaak. Omdat hij Jezus totaal andere dingen had horen verkondigen. Zijn vastigheid op grond van zijn logische begripsleer, krachtens het doel dat er wet was door de evangelieprediking van Christus, bij hem aan het wankelen gebracht. En hij moest toegeven dat Jezus van Nazareth niet als een schriftgeleerde preekte, maar als gezaghebbende. Daar ging wat van uit van die prediking van Christus. Omdat het door de geest onze Gods geschiedde. Er ging zoveel kracht van uit. Daar kon niemand logen. Niemand kon hem wederspreken. Dat trachten de fariseeërs wel te doen met hun drogredenen. Maar niemand kon hem wederspreken. En dat is nog zo geliefde. Als hij het woord Gods in alle zuiverheid mag preken, dan kunnen de tegenstanders, Paulus zegt, er zijn vele tegenstanders, maar ze konden hem niet wederstaan, ze konden hem niet wederspreken. En weet je wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze op je persoon vallen. Dat geschiet in onze dagen aan de lopende band. Dan gaan ze op je persoon vallen. Ja. Heel laf, ook heel kinderachtig is dat. Maar dat is de werkwijze van de godsdienst, ook in onze dagen. Dat is de werkwijze van degene die zich als apologeet uitgeven en die niets verstaan, net als Nicodemus, niet verstaan van de dingen die des geestes God zijn, van het geheim der zalig, van het geheim van zalig worden. Ik heb u vorige week gepreekt. Weet je het nog, die opmerking van die varkenshandelaar? Pietje moet de zaag het werk laten doen. Als je niet het licht van Gods woord het werk laat doen, doe je het allemaal zelf. Dan kan je forums bouwen, refo-forums bouwen, dan kan je doen wat je wil, laten wat je wil. Die werken zijn niet uit God. Nee. Want al wat licht is, komt tot het licht. En dan laat je het licht het werk doen, dan laat je de Heilige Geest het werk doen. Want het is maar dwaasheid door die prediking. Dat wordt in Gods woord dwaasheid genoemd. Foolishness. Preaching. To preach. Preach. Dat is foolishness. Says the word. Because the Holy Spirit is doing the work. Yeah. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is niet het werk van een prediker. Maar wat is nou de difference als hij zegt van, kijk, er zijn vele predikanten en beleiders die zeggen, ja, het woord moet het doen. Hè? Het woord moet het doen. En dan staan ze te preken dan krijg je allemaal van die zalvende preekjes en dan zeggen ze, het woord moet het doen. Hè? Het woord moet het doen. Ja, zo'n toverdokter. Het woord moeten doen, zeggen ze dan. Je moet alleen het woord prediken, maar ondertussen staan ze daar en ze hebben er geen concern mee. Ze zijn er niet in betrokken. Ze spreken niet als machthebbende, maar als een schriftgeleerde, als een fariseer. Dat is makkelijk gezegd, hè? Want dat wordt ook gebruikt in onze dagen omdat men zich ervan af kan maken. Van de majesteit van het woord, van de absoluutheid van de wet, van de absoluutheid van het evangelie. Die zeggen ze, ja, het woord moeten doen. En ondertussen kunnen ze de bannen opgestapeld laten in de gemeente, want het woord moeten doen. Nou, zo ben je aan het vloeken, hoor. Zo ben je Gods naam aan het misbruiken. En die zal niet onschuldig gehouden worden. Zo ben je het woord aan het verkrachten. De leer van Christus in discrediet te stellen. Als er staat dat Gods kinderen het licht weerkaatsen van de zon en de gerechtigheid in geestelijk opzicht. En je maakt je ervan af dat het woord moet doen op een hele oppervlakkige manier. Dan straal je niks af van het licht van de zon en de gerechtigheid. Dus daar is Daar is dat is een onderscheid tussen het leven en de dood. De dood kan ook de woorden. De duivel die gebruikt ook de Bijbelse woorden. Die gebruikt ook Bijbelteksten. Die kan ook heel rechtzinnig prediken. Maar het moet beproefd worden of het werk uit God is. Het moet gekend worden. Het moet weerslag vinden in de harten. Kijk, als de Heer aan het woord is, door middel van de prediking, dan getuigt ieder hart dat de waarheid is. Ook al ben je er vijandig tegen. Want God heeft alle gewetens mee. Hij heeft alle gewetens mee. Ook die tegen zijn. Dus Christus spreekt als machthebbende en zo de Heere en zo zijn knechten. Als je waarlijk door God geroepen bent, dan kunnen ze je niet wederstaan. Dat betekent niet dat Gods knechten, Gods geroepen knechten niet kunnen dwalen. Absoluut. En daarom hebben ze elkaar op te scherpen. En daarom hebben ze de Heere dagelijks te smeken. Of dat ze daarin in die leer van Christus mogen blijven. Want we hebben maar één weg, dat is van God af. We deugen niks van de mens. Er zijn ook geen vrome mensen, alleen maar goddeloze mensen. En dat zal als ware ontdekte volk gaan beamen. Dat Christus nou in de wereld gekomen is om goddelozen te rechtvaardigen. Ja, dat is altijd een verteerbare zaak geweest voor het vlees. Dat is altijd een verteerbare zaak geweest voor het vrome vlees. En we zien dat ook in het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Ja. Daar gaat alle logica overboord, want het geloof is niet logisch, heb ik u meer gezegd. Het geloof is absoluut niet logisch. Iets wat logisch is, is geen wonder. Daar zit nog logica in. Iets wat logisch is, is geen wonder. Dat is logisch, dat kun je redeneren, kun je uitrekenen, kun je rekenmachine naast leggen. Dan zeg je 1 plus 1 is 2 en 2 plus 2 is 4. Nou, dat is logisch, dat is rationeel. Maar het geloof is niet rationeel. Er bestaat wel geloofslogica, maar dat is niet de rationele logica die de wetenschappelijke en de geleerde mensen hanteren. Nou, dat is geloofslogica, dat is in de leer van Christus begrepen. De Heere werkt ook ordelijk, dat kan alleen maar door het geloof verstaan worden, dat de Heere ordelijk werkt. De heilsorde, God werkt volgens een bepaalde orde, ook in de waarachtige bekering. Je leert niet eerst het stuk der dankbaarheid en dan het stuk der ellende. Dat is allemaal onzin, dat is Bartiaans, dat is een vervloekte leer. Het is altijd in de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. Als een mens een ellende niet kent, waaruit zou die dan verlost moeten worden? Dan begeert hij Christus niet, dan heeft hij geen begeerte om het evangelie te horen. Of hij past het op zichzelf toe, maar we hebben opgelezen... Een mens kan niets aannemen tenzij het hem uit de hemel niet gegeven is. Dus Christus gaat die schat in die akker, in geestelijk opzicht, gaat hij noodzakelijk maken in je leven. Als de Heer in je leven komt, gaat hij Christus noodzakelijk maken. Dan wordt hij zo noodzakelijk, dat het de zaak is of eeuwig sterven of eeuwig leven. Christus wordt niet als een bijzaak geschonken. Mooi nooit denken, gemeente. Want hij heeft zijn gemeente gekocht met de hoogste prijs voor zijn bloed. Het evangelie is ook niet gratis, zoals vele babbelaars preken. Nee, het is onbetaalbaar en daarom kun je het voor niks krijgen. Dat is heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders. Heel wat anders. Het is uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gave. Dus Nicodemus moest de vastigheid van zijn logische begripsleer verliezen. Dat had hem onrustig gemaakt. Die prediking van Christus had hem onrustig gemaakt. Want dat klopte niet meer met de rationele logica waarmee de fariseërs de 1000 wetten hadden bijgemaakt. Aanvullend op de wet Gods. Die ze helemaal ook rationeel en biblicistisch verstonden. Want ze kenden niet de geestelijke bediening van de wet. Paulus ook niet. Saulus van Tarso kende er ook niks van. Hij meende zelfs door de gemeente te vervolgen goden een welbehagelijke dienst te doen. Totdat hij van zijn paard afgeslagen wordt op weg naar Damascus. En toen werd hij het licht gewaar, het licht, Christus. En die andere mensen die erbij waren, die zagen ook dat enigszins dat licht wel. Maar ze hoorden de stem niet van Christus, ze verstonden er niks van. En Saulus mocht er al iets wat van verstaan, dat hij het uitriep. Zijn krachten werden ontnomen, dat hij uitriep, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, nou dat geschiet in het kader van de ontdekking. Daar is nog geen wedergeboorte hoor. Want het wordt in onze dagen allemaal zo vals gemengd. De bekering van Saulus, die kunt u vinden in de straat der rechter. Daar wordt die man wedergeboren, met God verzoend, gedoopt, zijn zonde afgewassen. Daar geschiet het pas om. En je zegt, wat gebeurde er dan op weg naar Damascus? Dat is die geestelijke arrestatie. God arresteert mensen die hij wil zalig maken. Dan word je op de brede weg des verderfs, daar was Paulus toch op. Dan word je op de brede weg des verderfs, maar dat was nog geen doorgang door de enge poort. Dan wordt hij op de brede weg des verderfs gearresteerd door de hoogste rechter van hemel en aarde. Ja. Maar goed, we vervolgen de stof. En daar gaat Nicodemus met een hart vol onrust naar Jezus toe. En dat deed hij 's nachts uit vrees voor zijn sanhedristische collega's. En als hij dan bij Christus aanklopt, he, wordt hem terstond open gedaan en hij wordt zonder verdere vragen binnengelaten. Ja. En dan begint Nicodemus zijn verhaal aan de Heer Jezus te doen en zegt: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo het God niet met hem is. Nou, mooi. Dan zou je toch zeggen, daar moet Christus zich wel vereerd voelen door zo'n, door die pluimstrijkende woorden. Maar die neemt de Heer niet aan. De Heer zit niet verlegen om een goedkeuring van een mens. Nee. En zo ook als het nou recht ligt, als je nou werkelijk van God bekeerd bent, dan zit je niet verlegen om een goedkeuring van een mens. Zie je niet om verlegen. Want alleen is je altijd wat hoe de mensen over me denken, dat laat me siberisch koud. Weet God van ons af, daar gaat het om. En Christus gaat dan ook geheel voorbij aan hetgeen Nicodemus zegt. En hij confronteert Nicodemus linea recta met de zaak van leven of dood. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus de Heer Jezus die houdt niet een of ander inleidend praatje van, die stelt Nicodemus niet op zijn gemak zo. Hij zegt, jongen, ik zal even eerst een bakje koffie voor je zetten. Dat doen ze tegenwoordig. En dat noemen ze dan evangeliseren. Dan delen ze, dan gaan ze in Hoorn, in die evangelisatie in Hoorn, dan gaan ze gevulde koeken uitdelen. Ja. Beschuit me muisjes. En daar willen ze dan de mensen mee winnen. Dan ben je toch echt achterlijk. Hoor. Ik zeg het hier vandaan, in tegenwoordigheid Gods, dan ben je achterlijk. Ben je gestoord. En dan ben je niet van God geroepen. Dan ben je een kerkverwoester. Dan ben je geen evangelist. Want het heeft niks meer met de religie, met de ware godsdienst te maken. Ik wil het woord religie ineens in mijn mond nemen. Want wat zullen we vandaag in de dag onder religie gestaan, verstaan? Allemaal religieuze mensen, die moet je allemaal in zijn waarde laten. Natuurlijk, als je maar dat uitwendige christendom ook maar in zijn waarde laat. En dan mogen die doen wat hun willen. En de moslims mogen doen wat hun willen. En zo gaat het alles ten verderven. Wanneer Jezus komt, al die religie, al die reformatorische religie van vandaag. Hè? Want Nicodemus, die zou zeggen, nou dat moet toch wel een hele reformatorische prediker zijn als hij zegt, gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Nou, dan zou je zeggen, nou dat moet toch wel voortkomen uit de kennis van de waarachtige bekering, uit de kennis Gods en uit het geloof. Wie zal zulke dingen belijden? Nou, de duivel die gelooft ook dat God God is, maar hij zit er. Dus dat zegt niks. Christus komt heel die reformatorische belijdenis van Nicodemus af te snijden. En hij behandelt hem niet als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee, Nicodemus wordt met de radicaliteit van de leer der zaligheid geconfronteerd. En Christus stoot direct door tot het hart en het geweten van Nicodemus. En daartoe was hij van de Vader gezonden. Ja. Christus hanteert dus geen heggertheologie. Hij broedert en zustert er niet op los. Als Hegger Nicodemus had ontvangen. Ja, Hegger is dood. Maar als Hegger Nicodemus had ontvangen. Dan had hij gelijk. Ha, lieve broeder in Christus. Kom binnen, man. Dat is de tegenwoordige reformatorische theologie. Het is er een paard van. Ja. En in de krant, in dat schijnheilige blad, het Reformatorisch Dagblad, stond erin. Hegger was overleden, was gestorven en hij was een radicale prediker, werd hij genoemd. Moet je nagaan dat Hegger een antichrist is geweest. Niet de antichrist, maar een antichrist. Hij noemde de paus een lieve broeder in Christus. Nou, als hij deze dingen zegt, er bestaat geen erger misbruik van de naam van Christus als dat je dat zegt wat Hegger gezegd heeft. Dat is echt vloeken uit de hel. Als je de paus je lieve broeder in Christus noemt, dan ben je een bittere vijand van God. Want zo laat God zijn woord niet verkrachten. Nee. Nou, Hegger heeft heel zijn leven gebroederd en gezusterd. Hè? Heb geheuld met de vijanden van Christus. Hè? Mensen, vijanden van de bevinding, vijanden van de leer der zaligheid, vijanden van de leer van Christus. Hm? Nee, Christus zet door de werkheiligheidsleven van Nicodemus een vette streep. En openbaart hem als een leraar Israëls die van niets weet. Hij weet van niks. Dan zeg je, tenzij gij wederom geboren wordt door water en geest, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien en binnengaan. Punt uit. Nou, dat is nou de evangelisatiemethode van Christus onder de leraar Israëls en daarin hebben we Christus na te volgen. En Christus laat duidelijk blijken dat voor de geestelijke onkunde van Nicodemus geen enkel excuus bestaat en de bestraffing van Christus is dan ook vleesbeledigend. Christus zegt, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? En zo moet je handelen hoor, met degene die zeg maar, met de tegenwoordige biblicisten, met de tegenwoordige reformatoristen. Zo moet je handelen zoals Christus gehandeld heeft. En dan door de geest onze gods. Niet als louter nadoen. Hè? Want er zijn ook een heel groot deel beleiders die Christus nemen als een voorbeeld. En dan proberen ze hem na te doen. En dan zeggen ze dat is zaad. De zaligheid. Nee. Dat werkt de Heilige Geest. Die gelijkvormigheid aan Christus. Ook in de prediking. Ook in de prediking. Er zijn er wat. Er zijn wat van die beleiders. Er zijn wat van die dominees. Die willen barmhartiger zijn dan Christus. Geloof ze niet. Als ze vriendelijk tot u spreken, zegt de Heer Jezus Christus. De allerhoogste profeet, priester en koning. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Want mensen, ik zei dit vertellen, het woord van God is niet vriendelijk. Nee. Nou. Dat heeft niks met vriendelijkheid te maken. Het even als na ontvangen genade. Ja, dan komt de vriendelijkheid van Christus. Dan komt de zachtmoedigheid van Christus. Dan komen al die, de liefde van Christus. Hè, die worden als vruchten medegedeeld aan de kerken Gods. Maar voor een natuurlijk mens is het woord niet vriendelijk. Nee, ten dagen als gedaven heet, zult ge de dood sterven. Is dat vriendelijk? Dat is recht. Nou, recht. Ja, recht. God, we hebben het toch opgezongen? God houdt van het recht. Hij heeft het recht lief en hij haat het onrecht. En als je onder de toren Gods verkeert, dan verkeer je niet onder de vriendelijkheid van Christus. Dat is duidelijk, hè? Dat is toch duidelijk? Ja, dus de evangelisatiemethode van Christus onder de leraar Israëls, hè, dat was niet vleesstrelend, kan ik het met een ander woord zeggen, was niet vleesstrelend. Christus gaat nooit, zelfs met zijn discipelen, gaat hij nooit vleesstrelend om. Op een gegeven moment zegt hij, als de Joden zich erger aan zijn prediking, zegt hij tot zijn discipelen, nou wil Geliet ook niet weggaan. En dat komt ook tot ons, hè, als we onder een prediking verkeren, hè, waar het woord recht gesneden wordt, kon en mocht het zijn, dan komt dat woord van Christus ook tot ons, wilt gelied ook niet weggaan. Als je eigenlijk nou zit te ergeren, en er zijn er al van ons uitgegaan, die hebben zich geërgerd aan de waarheid, en ze willen dat met allerlei dekmantels en drogredenen bedekken en verbloemen, maar dat helpt niet om mensen, want we staan voor God en we reizen naar onze eeuwige bestemming. Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nou, dan kom je als farizeer, als dokter in de theologie toch wel in je hemd te staan. En dat moet gebeuren hoor, ook al heb je een wetenschap van die klinkt als een klok. Al ben je ongeletterd en je weet, hè, je hebt niet geleerd, want tegenwoordig vinden ze een deel van de beleiders en eigenlijk van nature elk mens, die zoekt zich te verschuilen achter zijn onkunde. En ik hoor vaak mensen, ouderlingen zelf zeggen van ja, die man is er niet bij opgevoed. Alsof dat een excuus is. Alsof dat een excuus is. De schrift zegt, de ganse wereld is voor God verdoemelijk. Daar valt niet aan te tornen zelfs. Dat betekent niet dat de Heer Jezus dezelfde een manier van prediking gebruikte tegen de Joden als tegen de heidenen. Nee, daar zit ook wel onderscheid in. Daar zit wel onderscheid in. Maar je moet me niet vertellen dat de evangelieprediking tot de heidenen minder radicaal is als de prediking van Christus tot het fariseïsme en het Sanhedrin. Dat is niet waar. Daarin. He, er liggen andere accenten, er liggen andere benadering, er liggen andere. Ja, het is alles door de Heilige Geest. Want ik wil het absoluut niet menselijk maken, want het woord blijft het woord. Je moet God God laten en het woord laten. En als je dat gaat aanpassen, rationeel of hoe dan ook, dan blijf je niet in de leer van Christus en krijg je God tegen. We hebben de roeping om het woord te prediken, dus God laten spreken, het licht laten schijnen. Laat dan het licht schijnen. Ja. Dat kan alleen door de geest van Christus, en wie de geest van Christus heeft, komt hem niet toe. Die komt ook niet toe om te preken. Dan heb je niks op zo'n preekstoel te zoeken. En de Heer gaat het allemaal uitzuiveren. Hè? Vooral de eindfinale op de dag der dagen, dan wordt alles uitgezuiverd. Want tegenwoordig, ja, dan denken ze, ja, hè, je moet eens kijken hoeveel studenten er worden toegelaten, zelfs homo's, hè, die die toestemming krijgen om het woord te preken. En er wordt niet meer, op grond van Gods woord, wordt er geen zielenonderzoek gedaan, zoals onze oudvaders, die geen oudvader heeft gedaan. Het getrouw aan de zaak van Christus wordt in onze dagen verketterd als een strijd tegen vlees en bloed. Als Christus in onze dagen deze methode zou hanteren onder de reformatorische beweging, dan zou die net zo goed als de Joden, wat er staat geschreven van de Joden, en Christus is tot het zijne gekomen en ze hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Nou, U moet mij eens vertellen waarin het refeldom verschilt met het jodendom. Moet je mij eens vertellen. Dat moet je mij nou eens even uitleggen. Na de prediking mag je, maar dan kom je maar. Of je schrijft een briefje, dan moet je mij eens even uitleggen. Welk verschil er zit in het refeldom en het jodendom. In het licht van de geestelijkheid van de wet. In het licht van de geestelijkheid van waar onze tekst van spreekt. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever. Er staat niet, en de Joden hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ook, dat staat er, en de mensen. Er staat niet bij welke mensen, maar er staat bij de mensen. Dus dat is een generale waarheid. Daar horen alle mensen toe van natuurlijk. Dus onze tekst zegt al dat er geen verschil zit tussen mensen en mensen onderling. Allemaal van één lap gescheurd. En nou hebben wij nog het voorrecht dat we kunnen opkomen onder het woord. Ja, dominee Budding zou zeggen, wat doe je ermee? Nou, een mens doet er niks mee. Hij werpt het van zich. Want als het daarop afhangt, mensen, om er wat mee te gaan doen. Nou, forget it. Mens doet er niks mee. Hij hoort het aan een... Maar God werkt erdoor. Hè? Laat de zaag het werk doen. Laat de zaag het werk doen. Laat uw licht onder de mensen schijnen. Ja. Zoals de ster weerkaatsend licht laat schijnen dat afkomstig is van de zon. Nou zo. Ja. Hoe doe je dat? Ja, daar heb je alweer zo'n wettische vraag. Hoe doe je dat? Dat is niet te doen. Dat geschiet, dat is er of dat is er niet. Heel eenvoudig.
God doet het. Die zon schijnt en dan gebeurt het. En de Heere zorgt ook voor de sterren die zijn licht weerkaatsen.
Ja.
En die worden gehaat en gesmaad. Want de mens die wil natuurlijk ook wat wezen met al het kunstlicht wat hij voortbrengt. En met al die zaklampen, die reformatorische zaklampen. He, daar willen mensen wat. Daar worden boeken vol van geschreven. Daar worden websites vol van gebouwd. He, met die reformatorische zaklampen. Maar die gaan een keer uit. Die gaan een keer uit. Dat licht van die dwaze maagden gaat een keer uit, gemeente. En dan wil ik je voor waarschuwen. Dan wil ik je voor waarschuwen. Dat allemaal, al dat zelf doen. He, daar kom je voor eeuwig mee om. Want als de bediening van de wet zich laat gelden. Want de wet is ook een licht. De wet is ook een licht. Als dat licht gaat schijnen in je leven. Hè, zoals dat licht scheen in het leven van Saulus van Tarsus. Dan ben je uitgeredeneerd. Dan ben je uitgepraat. Dan heb je geen kennis meer. Heb je geen wijsheid meer. Dat moet gebeuren in ons leven. Want, hè, dat moet gebeuren in ons leven. Dat moet met al ons, onze kinderen gebeuren, onze gemeenteleden gebeuren. Hè? Dat licht van ons moet een keer uit.
Ja.
Anders kan het licht in de duisternis nooit schijnen. En als het licht gaat schijnen in ons leven, waar we de tekst van onze overdenking van spreekt, dan gaat hij ons eigen licht ook ontdekken als zijnde de grootste duisternis. Want de mens verkeert van nature in een Egyptische duisternis. Hè? Zijn verstand is verduisterd. Hij weet het niet. Hij denkt het te weten. Hè? Maar hij weet het niet. Want zijn oordeel is verduisterd. Zijn verstand is verduisterd. Zijn zinnen zijn verblind. Hè? En natuurlijk, mensen, heb nog enige overgebleven ingeschapen godskennis. En enigszins sprekend geweten. Hè? Maar dat wordt in onze dagen, het geweten wordt in onze dagen ook vereenzelvigd met het wedergeboren geweten van Gods volk, want ook het geweten wordt wedergeboren. Jazeker. Wordt allemaal op één hoop gegooid, hè? Christen en christenen. Ja, christenen moeten dit en moeten dat. Nou, je kunt wel lezen in al die bladen, die refelbladen. Maar de Heer Jezus snijdt het allemaal af. Hij zegt, indien gij niet wederom geboren wordt door water en geest, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En de tegenwoordige godsdienst durft vanzelf de woorden van Christus niet te verzwakken. Hè, maar als de geroepen getuigen van Christus dezelfde wijze hanteren als Christus gedaan heeft in zijn prediking, dan voeren Gods getuigen volgens zeggen ineens een strijd tegen vlees en bloed. Hè? Dat is toch de opinie van het reformatorische gemene best. Omdat ze je niet kunnen wederstaan vanuit het woord, dan word je beticht een strijd te hebben tegen vlees en bloed. Als je de wijze van prediken hanteert als Christus gedaan heeft. Want Christus die heeft gepredikt als de leeuw van Juda's stam. Hij heeft geleden als het lamme gods. Borgtochtelijk als het lamme gods. Toen die gescholden werd en niet wederschold. Toen is die in onze plaats gaan staan. Maar er zijn heel veel reformatorische, bevindelijk gereformeerde predikers, hè, die zo te boek staan, die niet Christus prediken als de leeuw van Juda's stam. Dat zijn valse leraars. Dat zijn valse leraars. Ja. Want Christus is echt niet gekomen om ten koste van de rechten van zijn vader mensen zalig te maken. Moet je nooit denken. Moet je nooit denken. Dat recht moet verheerlijkt worden. In ieder leven. In ieders persoonlijk leven. De wet laat zich niet beetnemen door een goedkoop evangelie. Nou. Nee. Maar God heeft het recht lief. U zegt, maar dat is toch aan Christus voltrokken. De straf die ons tevreden brengt was toch op hem. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe heb je dat zomaar aan kunnen nemen? Hoe heb je dat geschonken gekregen dan? Die gerechtigheid der wet. In Christus, door de gehoorzaamheid van Christus. Hoe is dat dan op je rekening gezet? Vertel het. Gods volk weet van dat moment allemaal af. Hè, toen de Heer Jezus hun nameloze schuld overnam. En toen die zijn gehoorzaamheid schreef op rekening van het geloof. die goddelijke ruilhandel, daar weet al Gods volk van. Ook de kleingelovigen weten ervan. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, dat weten ze bij toepassing. En er wordt nou in onze dagen, wordt er een geloof gepredikt zonder wedergeboorte. Daarom zegt Christus hier niet, je moet geloven man, zegt hij niet. Hij zegt, indien iemand wederom, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Daar moet eerst een wedergeboorte plaatsvinden. Daar moet eerst een gerichtshandeling plaatsvinden. Daar moet eerst recht gesproken worden. Daar moet het verdoemend vonnis zijn kracht laten gelden. Want als er geen verdoemend vonnis is, dan is er ook geen vrijsprekend vonnis. Dat is heel eenvoudig. Tegenwoordig springen ze over het verdoemend vonnis maar heen met 7 mijls lazen. Maar geliefde, hebben we daar wel eens gestaan in die breuk van het paradijs? Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wie kan zeggen, nou daar ben ik van gevrijwaard. Hoef je de dood dan niet te sterven, pluk je zo Jezus van het Bijbelblad. En heb je nooit, kijk, in een rechtspraak komt de waarheid openbaar. Hè? Dan komt de schuldige openbaar, dan komt, daar gaat de Heer niet buitenom. Echt niet. Nou, God maakt zijn volk heerlijk zalig, maar ook eerlijk zalig. Ze weten allemaal uit welke grote nood en dood ze gered zijn. Ze worden allemaal als een goddeloze gerechtvaardigd. Nou, dat zegt al alles. En omdat die leer, want wat Christus hier zegt tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, dat is absoluut niet in strijd met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Absoluut niet. Er bestaat geen rechtvaardiging zonder wedergeboorte. Er bestaat geen wedergeboorte zonder rechtvaardiging. Daarom ben ik geen tekstenprediker, omdat alles in de context van de ganse godsopenbaring verstaan moet worden. Daarom predik ik vaak een vervolgstof. Want kijk, je kun je eigenlijk wel in een tekst vasthouden, en zoals de biblicisten dat doen. Maar dat is ook zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Een wettig gebruik maken van het woord, wat is dat? Het woord laten. God, God laten in je leven. Heren, wat zegt gij? Wat zegt gij? Hoe denkt God over u? Kijk, daar heb je. Dat gaat dan wegen in al je zaken van het leven. En zeker voor onze toekomstige bestemming. Ja. Dan heb je. Want het geloof, ik heb het u al meer gezegd, bestaat uit kennen. Hè? Kennen. Je komt er niet door je onkunde, ook niet door je gedrag. Dan kun je allemaal een vette strijd doorzetten. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Wordt hier gesproken van gedrag? Nou, dat gedrag, dat is al zo verdoemelijk, mensen. Dus als je het met je gedrag wil halen, ben je nog aan het verbeteren? Ben je nog bezig aan het verbeteren? Van nou, heb je God beloofd, Heren, wat ik vandaag gedaan heb, dat zal ik morgen niet meer doen. Nou, dat is de snelste weg naar de hel. Want dat spreekt van puur ongeloof. Als je zo leeft, dan doe je morgen nog 3 keer zo erg. Mens is niet te verbeteren. Onverbeterlijk. We zijn onverbeterlijke mensen. En de wedergeboorte verbetert de mens niet. Die maken mens totaal nieuw. Ziet, het is al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ja. Nou, er is niks nieuws onder de zon. Als hij dat gaat preken, hè, dan sta je bloot aan verdachtmaking en lasteringen, dat is altijd zo geweest. Hè. Alleen in onze dagen is het gros revelbeleiders en leraars totaal vreemd aan de binnenkerkelijke haat. Want kijk, Christus gooit als het ware de knuppel in het hoenderhok. Bam. Daar houden ze vandaag niet meer van. Je moet het allemaal veel lieflijker zeggen. En dat zegt de Heer Jezus natuurlijk ook. Dan komt hij op te ontmaskeren. Ik heb op de fluit gespeeld en ga ik niet gedanst. Hè. Ik heb in uw straten geleerd en geprofiteerd en ga ik niet gehoord. Dus wat voor manier je ook hanteert. De mensen zullen het blijven verwerpen. Ze hebben altijd drogredenen van ja, maar en zus en zo, weet je wel.
Ja.
Altijd. Een natuurlijk godsdienstig mens heeft maar één lijfregel en dat is zelfrechtvaardiging.
Ja.
En Nicodemus wordt dan ook direct aan zijn eigen gerechtigheid ontmaskerd en de meeste beleiders reageren bij zo'n radicale confrontatie door het woord als door een adder gebeten.
Ja.
Het vlees is gauw beledigd, met name, hè, met name als een vleeselijke belijder zijn bekering dreigt te verliezen, zijn ingebeelde bekering dreigt te verliezen, door het getuigenis van Jezus, want dan komt de vijandschap er dikwijls openlijk uit. Ik heb het menigmaal, ik maak het eigenlijk dagelijks mee. En meestal dan zie je zulke nooit meer terug, of dan hoor je, hè, dan heb ik ze geantwoord en je hoort nooit meer wat. Je hoort nooit meer wat. Waarom? Omdat ze het woord niet kunnen wederstaan. Daar hebben mensen geen wapens tegen. Niemand niet, hoor. Niemand niet. Nee. Maar dan hoor je wel de naspraak van velen door het land gaan, hè? En dan krijg je van die anonieme e-mails, van die laffe mensen. Dat vind ik van die buitengewoon laffe mensen. Allemaal anoniem, hè? Ze willen allemaal verborgen blijven. Nou, onze tekst zegt, maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Dan heb je niks te verbergen. Dat betekent niet dat je persoonlijke zonde nou maar uit moet stallen, hoor. Ik heb ook die mensen meegemaakt. Dan zeg ik, schiet nou maar op. Dat hoef je mij niet uit te balken. Weet God ervan. Zijn je zonden vergeven? Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. En openbare zonden moeten openbaar beleden en beweend worden. Dus die mensen zie je er nooit meer terug. Maar hier is iets opmerkelijks aan de hand. Hier is heel iets opmerkelijks aan de hand. Want Nicodemus loopt niet als een nijdige stier weg. Nee, hij blijft zitten en doet niet als zoals de hypocrieten doen, om er alles erbij te slepen om zichzelf te rechtvaardigen en Christus verdacht te maken, hè, omdat zij zich op hun vrome tenen getrapt voelen en de waarheid niet kunnen verdragen. Nee, Nicodemus wordt daar als door een onzichtbare hand vastgehouden en aan zijn oude mens zijn ontdekt door het profetische getuigenis van Christus. En dat geschiet op een niet mis te verstaande wijze. Kijk, dat is nou altijd het wonder, hè? Dat die onzichtbare hand van God, dat die de mens op zijn plek houdt. Want anders zou de mens weglopen. Want aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust, hoor. Moet je echt niet denken, hoor. Zou een mens weglopen, dan zou hij bedanken. Dan zeg je, nou hoeft het voor mij niet meer. Maar Christus ontmaskert de godsdienst van Nicodemus met de antithese van het woord. Alvorens hij de these van het evangelium openbaart. Dat is nou de werkwijze van Christus waar ze in onze dagen zich zo aan ergeren. Er zijn leraars die zeggen, ja, je moet alleen de these preken, want dan komen ze vanzelf achter de antithese. Dat zijn valse leraars. En ik heb er geen andere woorden meer voor. Dat zijn valse leraars. Die preken Christus alleen maar als het lam gods, maar niet als de leeuw van Judenstam. Die moet je echt de rug toekeren, want dat zijn echt valse leraars. Dat is niet de volle raad gods wat ze preken. Dat die doen altijd maar bepaalde teksten preken, bepaalde waarheden preken, en die laten de volle raad gods voor wat het is. Dan moet je echt voor uitkijken, gemeente. Want dat zijn bedriegers van je ziel en zaligheid. Een mens moet met de volle raad Gods geconfronteerd worden. Predik het woord. Niet de gedeelte van het woord. Niet eenzijdigheden. En we zijn al zo eenzijdig. Want we kennen het ten dele, profiteren ten dele. Maar predikers die Christus niet preken als de leeuw van Judenstam, die de rechten van zijn vader verdedigt. In het zuiveren van de tempel, daar komt het wel heel duidelijk openbaar, hè, toen de ijver van Gods huis hem verteerde. Wordt in onze dagen niet meer gedaan, het is sentimenteel geworden. Dat is vals. Dat is echt vals. Men wil de boel bij elkaar houden, dat is ook vals. Christus vergadert onwederstandelijk zijn schapen. En hij zegt, niemand kan die uit mijn hand rukken. Niemand. Je kan een kleintje in Christus Christus wacht aan zeggen, want die heeft zichzelf al 1000 keer verdoemd. Dus, die schrik je zomaar niet af. Echt niet. Die kleintjes in Christus, die willen altijd eerlijk behandeld worden. Al Gods volk, als ze op de plek zijn, willen ze eerlijk behandeld worden. Gods ware volk zoekt altijd een ontdekkende prediking. En niet alleen krachtens de wet, maar ook krachtens het evangelie. Ze willen ook, ze begeren ook dat Christus ontdekt wordt door de prediking van het evangelie, jazeker. En voor een arme ziel en zaligheid, jazeker. Jazeker. Dus Christus ontmaskert de godsdienst van Nicodemus met de antithese. En predikers die beginnen met de these ten koste van de antithese, dat zijn doorgaans wolven in schaapskleden. Dat zijn valse leraars die de zielen der mensen verleiden met een eenzijdig evangelie. En dat is een evangelie die van het recht gods ontbloot is. De wet, gemeente, is de eerste schuldeiser en degene die de wet afschepen met een EHBO-evangelie, die zullen het oordeel dragen, wie zij ook zijn. Maar God laat zijn woord niet verbasteren. Nee. Dan zegt de Heer, die zal het oordeel dragen. Die u ontroert, want kijk, dan ga je mensen ontroeren. Dan ga je Gods kinderen ontroeren. Omdat God niet aan ze neerkomt. Dan ontroer je Gods kinderen, maar die zegt een apostel, die zal het oordeel dragen, wie jij ook zijn. En zelfs in zijn prediking heeft Christus de wet vervuld. Zelfs in zijn prediking was Christus borgtochtelijk bezig. Aangezien hij ook in zijn prediking het recht gods verheerlijkt heeft, met name met betrekking tot de toe-eigening van het heil. Want Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Dus Nicodemus wordt door Christus geconfronteerd met het recht gods en daar gaat Christus nooit aan voorbij. Nou, het recht gods moet eerst verheerlijk worden, of door onszelf of door een ander. Daar kun je je niet van afmaken met een voorwerpelijk praatje dat Christus voor ons gestorven is in het algemeen, want dan neemt de wet gods geen genoegen mee. De wet wil van iedere zondaar, van iedere verloren zondaar, volmaakte werken zien. En zo niet, dan is het verdoemende vonnis van kracht voor de zondaar in kwestie. En onder dat vonnis moet de zondaar bezwijken. Als ik omring door tegenspoed, door mijn eigen zonde, door mijn eigen lasten, bezwijken moet. Want als het gebod komt, als de bediening des doods, dan moet die oude mens bezwijken. Ja. De wet maakt plaats voor het evangelie, gemeente, en dat gaat wel ten koste van de oude mens. Als de apostel zegt, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dan is die oude mens niet meer op de been, hoor. Dan is er van die oude mens geen sprake meer, hoor. Want de Heere maakt een mens nieuw. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ja. Als het gebod komt, dan moet de oude mens sterven. Maar juist voor degene die der wet sterven, die der wet gestorven zijn, is Christus uitnemend geschikt. Uitnemend geschikt. Dus Christus separeert tussen licht en duisternis. Hè? Ook in zijn getuigenis aan Nicodemus separeert hij tussen licht en duisternis. En dan komt Nicodemus openbaar als een kwaaddoener. Terwijl hij altijd gedacht had het goede gedaan te hebben. En gemeend dat hij met het doel dat er werd God kon behagen. Dat wordt hem finaal uit handen geslagen. Daar wordt een vette streep doorhaald. Daar schrijft Christus de dood op al die werken der wet, aangezien niemand door de werken der wet gerechtvaardigd kan worden. Dus Christus gaat in de waarachtige wedergeboorte en bekering, in het voorwerk, om het nou ook zo te zeggen, ik wil het geen voorbereidend werk noemen, want het voorbereidende werk der wet is geen instap tot de wedergeboorte, want er zijn vele belijders die dan achterover vallen en voor eeuwig verloren gaan. Het is geen voorbereiding, maar elk kind van God kent die voorafgaande werking, die bediening des doods, die van de wet. Ja. En dat is enkel liefde voor God. Als heel uw best doen, u uit handen geslagen wordt, want de mens onder de wet houdt vast aan zijn eigen gerechtigheid op een verschrikkelijke vrome manier, kan allemaal. Maar hij blijft een vijand van de toegerekende gerechtigheid van Christus, tenzij hij van nieuws geboren wordt. Er is bij geen enkel mens plaats van nature voor de gerechtigheid van Christus. Want dan moet de mens zijn identiteit opgeven. Dan moet de mens zichzelf verliezen. En dat wil een mens niet. Die wil vasthouden aan hetgeen die is en aan hetgeen hij heeft. En hij zal zich, en natuurlijk godsdienstig mens, zal zich met allerlei mogelijke middelen en verzinsels rechtvaardigen. Maar geliefde, je moet het toch een keer van God verliezen. Je moet het toch een keer. En Nicodemus, hij heeft het mogen verliezen. Hij werd als een onzichtbare hand op zijn plaats gehouden. Hij werd als een onzichtbare hand tegengehouden om van Christus weg te lopen, om weg te vluchten. Dat is al een wonder op zich. Dat is al een wonder op zich. Want de mens is absoluut niet gewillig om het evangelie van. Om dat aan te horen, om die gerechtigheid, hè, die vreemde gerechtigheid van Christus, daar wil hij niks van weten. En voor Nicodemus was het geen, Christus hem predikte niet alleen een ontdekking van zijn leven, maar dat betekende ook de dood van zijn oude fariseïstische mens. En dat is niet pijnlijk te noemen. Nee, de dood is niet pijnlijk, maar dat is onverteerbaar en onaanvaardbaar voor een mens die zijn leven in de dood heeft om de dood vruchten te dragen. Maar nou mag ik u prediken dat almachtige evangelie van Christus. Christus heeft de dood overwonnen en hij is bij machten. Hij is almachtig om de dood te doden en de doden tot leven te roepen en hen uit de hel van hun bestaan te doen opvoeren. Anders zou er geen mens zalig. Als hij nou hier mag zitten, net als Nicodemus, als een dode hond, die nooit geen enig goed werk meer voort kan brengen voor God. Dan zeg je, Heere, nou wordt alles uit handen geslagen. Nou moet ik mezelf verliezen, dat is rechtvaardig. Rechtvaardig verloren, rechtvaardig verloren. Ja. Dan klinkt hier het evangelie van Christus. Kom dan, laat ons tezamen recht. Al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Dat is toch een lief recht, gemeente. Dat is toch een lief recht, Gods recht. Gods recht is een lief recht, maar wel recht. Wel recht. Nicodemus haatte het licht toen hij tot een... Want dan kom ik openbaar, hij ging des nachts tot Jezus. Hè, toen donker was, hij haatte het licht. Hij wilde tot het licht niet komen, hè. Maar hij ging door de nacht tot het licht. Door de nacht tot het licht. Nou, daar heb je nou dat stuk der ellende. Tot het nacht, door de nacht tot het licht. En dat is de zaligste gang van zijn leven geworden. Hij had er niet op gerekend dat hij dusdanig ontdekt zou worden aan zijn duistere bestaan. En dat hij als een kwaaddoener van de eerste orde openbaar zou komen. Had hij niet op gerekend. Hij had wel enig onderwijs willen horen uit de mond van Christus. En dat, hè, die was als een rijke jongeling tot Christus gegaan. Meester, hè, goede meester, gij zijt een leraar van God. Dat kan iedereen wel horen, want u preekt als machthebbende. En die rijke jongeling die vroeg, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik daar nog aan toe doen? Want ik ben al een eind op weg. Maar hoe zegt de Heer Jezus? Onderhoud de geboden. Hij zegt, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Helemaal leven lang. Oh, best, zegt de Heer Jezus. Verkoop dan alles wat je hebt. Je godsdienst en je vrome pak. En geef het de armen. En kom dan herwaarts en volg mij. Neem uw kruis op. Maar Heer, ik heb net een nieuwe boerderij gekocht en... Ik ben net aangesteld als overste van het Sanhedrin. Dat kan ik toch allemaal niet opgeven. Toen ging hij bedroefd. Hij huilde als een kind. Hij ging bedroefd. Hij huilde. Maar dat zijn de tranen van de duivel. Dat zijn krokodillentranen. En de godsdienstige krokodillentranen zijn de meest vijandige tranen. Maar die Nicodemus. Wat was er nou voor onderscheid tussen de rijke jongeling en Nicodemus? Niks. God maakt onderscheid. Hij houdt Nicodemus vast op zijn plek. Hij houdt hem op zijn plaats. En dan gaat de Heer Jezus, dan gaat die vreemde gerechtigheid voor Nicodemus verkondigen. Ja. En niet alleen verkondigen, hij past het ook toe, hè, want we weten uit de geschiedenis dat Nicodemus ook tot de discipelen van Jezus behoorde. Die man is tot waarachtige bekering gekomen. Ja. Nicodemus haatte het licht. Hij ging in de nacht tot Jezus. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. En nou begint het 19e vers. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dan lijkt het als... Kijk, als je dit nou biblicistisch en rationeel leest, zo'n tekst, dan zeg je... Hé, en dit is het oordeel dat... En dan lees je natuurlijk in het vervolg, in het verlengde van de eerste woorden, dat het licht in de wereld gekomen is, maar het licht... Dat is Christus. Dan zou je zeggen, dus het oordeel is dat Christus in de wereld gekomen is. Zou het zo bedoeld worden? Nee. Dan lees je de Bijbel wel verkeerd. Dat het licht in de wereld gekomen is, is een tussenzin. Dat herinnert er ons aan, dat de mensen, je moet eigenlijk de tekst zo lezen, dit is het oordeel dat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Dat staat er feitelijk. En dan worden we eraan herinnerd, dan worden we erop gewezen, dat Christus, dat het licht in de wereld gekomen is, om die duisternis te ontdekken. Kijk, als je de Bijbel leest naar de letter, ja, dat is tegenwoordig heel in, hè, dat kunnen ze ook promoveren. Kun je een dokterstitel bij behalen, maar er zit niks geestelijks meer in. Maar als het woord in je leven komt, hè, in die ontdekking, en zoals er geschreven staat, van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan heb je dat nog nooit meegemaakt in je leven. Maar dan ga je ontdekken dat de wet geestelijk is. Dan heb je altijd geprobeerd om met het doet dat der wet, de wet tevreden te stellen. Nou, dat ga je dan ontvallen. Dat ga je dan ontvallen. En daar is hier de Heer Jezus mee bezig ten aanzien van Nicodemus. En dat is zo'n, ja, dat is zo'n lief werk. Dat is enkel liefde van God. He? Maar de wet brengt je er niet op. Nee. Nee. Want als je de oude mens gestorven bent, dan ben je nog maar een weduwe. He? En nog niks. Maar nou dat eeuwige wonder. Dan verdwijnt alle logica van het toneel. Dat het einde der wet Christus is. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dat is nou het eeuwige wonder. Als Christus zich als zodanig aan je ziel openbaart. Ja, ik las pas nog een relaas van een oud-gereformeerde dominee. Die zegt, ja, ik heb een woordopenbaring gehad. En ik heb een persoonsopenbaring gehad. En noemde die allerlei standen en rangen op. Ik vat het wel, maar... Dat is de taal, de gezelschapstaal, die gaat dan de Bijbeltaal overheersen. En dan zegt hij, ja, tegenwoordig begrijpen ze daar niks meer van. Nee, natuurlijk niet. Ik hoop dat ik nooit begrijp, want je hoeft alleen met de Bijbel te verstaan, hoor. Meer niet, hoor. Je hoeft niet al die gezelschapstermen te gaan verstaan, ik bedoel. Dat is in de ontsporing van de gezelschappen, is al die taal ontstaan. Woordopenbaring, persoonsopenbaring. Nou, als je je eigen van zulke termen bedient en je legt het niet uit... Dan openbaar je de werken der duisternissen. Want dan laat je de mensen in de duisternis zitten. Omdat Paulus zegt, als je een vreemde taal spreekt, dat er een uitlegger zijn. Moet uitgelegd worden waar je daarmee bedoelt. Zeg wat je bedoelt. Een woordopenbaring. Dat kan, dat weet ik ook uit mijn leven. Maar dan moet ik vertellen wat ermee bedoeld wordt. Hè. Dat... Ik was zo goddeloos en kon nooit meer bekeerd worden op de brede weg des verderfs als een sneltreinvaart naar de eeuwige rampzaligheid. Toen kreeg ik een woordopenbaring dat Christus te zijn de tijd voor de goddeloos is gestorven. Ik had het nog nooit in de Bijbel gelezen. Echt niet. Dat was me een openbaring. Was ik daarmee wedergeboren? Nee. Nee. Een persoonsopenbaring. Kon Saulus van Tarsus ook van spreken. Hè? Toen op weg naar Damascus. Hè? Saul, wat vervolgt hij mij? Was die daarmee wedergeboren? Nee. Nee. Want God spreekt ook tot Kain. Hij heeft ook tot Kain gesproken. Ja. Was die daarmee wedergeboren, Kain? Nee, is voor eeuwig verloren. Christus heeft ook gesproken in de persoonsopenbaring tot die rijke jongeling. Was die rijke jongeling daarmee wedergeboren? Nee. Nee. Dus mensen... Als je dan iets je eigen van termen bedient, leg het dan ook uit. Hè, zodat de gemeente kan verstaan. Hè, want ook de onbekeerde die moeten weten waar ze aan toe zijn, om het maar eens gewoon menselijk te zeggen. Paulus die zegt op verschillende plaatsen, ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uws vlezes wil. Dus dan daalt hij zo laag af, dat mensen het eigenlijk, dat mensen gaan verstaan waar ze aan toe zijn, hoe ze ervoor staan, hoe ze erin staan. Het woord is geen begripsleer, dat is de andere zijde weer. Het is een geloofsboek. Maar we mogen niet zodanig spreken dat de mensen niet weten, dan gaan ze uit de kerk en dan weten ze nog niet waar ze aan toe zijn, omdat er allemaal in bedekte termen gesproken en gepredikt is. Nee, Christus heeft dat waar die Nicodemus mee confronteerde, tenzij dat de mens wederom geboren wordt. Nou, Nicodemus die begreep er niks van. Hij zegt, moeten we dan wederom in ons moeders buiken er opnieuw geboren worden? Ja, dan moet je leraar is als wezen, notabene. Ja. En dan gaat de Heer Jezus het nader verklaren. Ja. Maar niet zodanig dat hij de leer der zaligheid als een begripsleer gaat uitklaren, dat de mensen kunnen zeggen, nou, 1 plus 1 is 2. Nee, want als je daarop uit bent, dan zou je het nooit verstaan. Dan zou je het nooit in de eeuwigheid niet verstaan. Daarom preekte de Heer Jezus veel in gelijkenissen op dat. Want kijk, hij wist dat de fariseeën er altijd een biblicistisch misbruik van maakten wat hij predikte. En daarom predikte hij vaak in gelijkenissen, opdat ze zich niet de enige tijd zouden bekeren. Christus gunde die fariseeërs de zaligheid niet. En wie daartegen in te brengen heeft, die moet op grond van Gods woord dat maar weer leggen, als die durft. Christus is niet zo gunnend als er in onze dagen gepredikt wordt. In onze dagen wordt Christus als een humanist gepredikt en als een soort Sinterklaas. Nou, dat is niet de Christus' schrift hoor. Gemeente, daar moet je ernstig voor waarschuwen. En dat wordt ook binnen het reformdom, wordt zo'n valse prediking als algemeen aangenomen. Dan schrik ik wel eens van degene die dat zeggen, als je eigen van scherpe bijbelwoorden bedient, en dan zeggen ze, ja maar zo op Christus nog gesproken. Dan denk ik, wat zijn dit voor valse opmerkingen? Waar ben je dan op uit? Sla je dan altijd dat gedeelte over in de schrift, dat toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, dat de Joden, die gunnende en dat gemoedelijke Jodenvolk, die slepen hem naar de top van de rots om hem in de stijlte te gooien. Ben je daar dan op uit? Is dat dan je oogmerk? Zeg het dan. Kom er dan mee voor de dag. En doe niet zo gemaakt vriendelijk, want dat zijn we van nature helemaal niet. Kom dan niet met die valse opmerkingen. Maar spreek je dan eens uit dat je een bittere vijand van Christus bent. Beleid dat voor God, buig je knieën, zeg je, Heere, hier zit de vijand in mijn hart. Nou, vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Dus als je je daar niet meer in uit kan houden, in die vijandschap, dan klinkt het, zie het lam Gods. De zonde der wereld wegdraagt. Ja. En iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En dat kan de mens heel vroom bedekken. Heel vroom. Maar het licht, dat schijnt overal dwars doorheen. Hè? Met een zaklamp. Ja. Als de deur dicht zit, kan je niet door die deur schijnen. Maar dat doet Christus wel. Christus schijnt dwars overal doorheen. We zijn van nature haters van het licht. En het licht is Christus. De wet is ook een licht, heb ik u al gezegd. En de wet schijnt ook overal doorheen. Maar de wet schijnt niet tot genezing. De wet schijnt tot doding. De wet is als een soort laser. Als een soort taser. Maar het evangelie schijnt genezend. Ja, je verstaat het of je verstaat het niet. Maar omdat de mens zo stiekem is als de duivel in het ademsbedrijf van zijn bestaan. Hè? En alles wat erin openbaar komt, dat is nog geen licht. Dat is nog geen licht. Wat ze tegenwoordig licht noemen, is nog altijd geen licht. Hoor. Want wat we hebben de vorige keer overdacht, hè, dat niet hetgeen openbaar is licht is, maar hetgeen openbaar maakt, dat is licht. Geen menselijk licht, maar het licht van Gods woord en wet. Want ook de wet is enkel licht. En als dat licht der wet gaat schijnen, komt de helpput van ons bestaan openbaar. Ja. Als het gebod komt, dan komt de mens naakt en openbaar voor God te staan. En dat geschiedde hier ook met Nicodemus, toen Christus hem bescheen. Ook met het licht der wet, zo werd hij ook de Samaritaanse vrouw eerst behandeld. Hij ontdekte haar aan haar boze bestaan. En toen riep ze uit: Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Nou, een Samaritaanse vrouw, zei zeker bij mij om de achterdeur een hoekje gekeken. Nee, ze zag het nog in hoger licht. Hij zegt, ik zie dat gij een profeet zijt. U schijnt overal vanaf te weten, van helemaal bestaan. Maar als de Heer Jezus dat licht van het evangelie in haar hart las schijnen, door zichzelf in de toepassende zin aan haar te openbaren, ik ben het die met u spreekt, dan heb ze ineens niks te doen. Dan valt haar hele leven open. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Dan gaat ze dat zo vrijelijk verkondigen. Ja. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heer van harte vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik wil je graag vertellen om God groot te maken. Daar zijn we voor geschapen, gemeente, om de grote werken Gods te vertellen. Wat is het dan stil geworden, hè, in onze dagen? We kunnen allemaal stiekem kerken. Hè? De kerkdeur is je geloof. Hè? De dominee je paus. Maar wie is Christus voor u? Mag ik dat eens vragen? Wie is nou Christus? Wie is nou dat licht der wereld voor u geworden? Zeg het eens. Het kan niet verborgen blijven, hoor. Want licht, als dat licht gaat schijnen, kan niet verborgen blijven. Kun je de deuren sluiten? Het helpt niet. Kun je het einde der aarde vluchten? Helpt niet. Job zegt, zo bed ik mij in de hel, zie hij zei daar. Kun je God ontlopen? Nou, daar zijn we van nature wel hard mee bezig om God te ontlopen. Helpt niet, mensen. Helpt niet. En nu zat Nicodemus onder het beslag van het woord Gods, hè, door Christus uitgesproken. En hij had geen macht om zich daaraan te onttrekken. Had hij geen macht toe. Alles werd hem uit handen genomen. Zolang de mens nog te bedillen heeft om zich aan de zuivere prediker te onttrekken en naar elders te vertrekken, dan is hij ontbloot van de geest des oordeels en de geest der uitbranding. En dan is hij nog geen gevangene van zijn. En dan is hij nog geen gevangene van Christus. Want dan Paulus zegt: Ik dacht dat ik vrij was. Ik heb altijd voor een vrije fariseer gezien. Maar hij zegt: nu ben ik gevangen. Maar dat was een zalige gevangenis. Hè? En als je die zalige gevangenis in Christus niet kent, als je niet een gevangene van Christus bent, dan ben je een gevangene van je eigen dienstbare en slaafse geest. Hè? Dan kunnen je dienstbare werken het daglicht van Gods wet niet verdragen. Hè? Maar nou de andere zijde, gemeente. Maar die de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken geopenbaard worden, dat zij in God gedaan zijn. Nou, dat is ook geen misschientje, want dat doet de Heer zelf. Dat uw werk aan uw knechten gezien mag worden. Ziet u, dat komt openbaar, dat doet de Heer, dat maakt die openbaar. Christus heeft zich niet verscholen achter een of ander refozuiltje. Maar in het publiek heeft hij de volle raad Gods geleerd en geprofeteerd. In de straten van Jeruzalem, in de synagogen, op alle plaatsen zijn er heerschappij. En doet hij nog, middels zijn genige trouwe knechten. Dus de tekst van onze overdenking staat ook volledig in het kader van een doorgaande reformatie. Want de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Daar zijn ze vandaag de dag vijanden van, want ze willen allemaal teruggrijpen naar de oudvaders. Nou, dat is geen doorgaande reformatie. En dan grijpen ze dan meestal nog terug naar de nadere reformatoren. Nou, dan ben je wel dik op weg naar Rome. En ik wil geen blame leggen op bepaalde nadere reformatoren, maar ze verdienen die naam niet. Als je dan een nadere reformator wilt benoemen, nou, noem dan Kolbrugge. Want die heeft meer licht, die heeft met meer licht geschenen als alle andere nadere reformatoren bij elkaar. Dat zou ik je wel vertellen, want Zijn prediking is in dood en nood geboren. In zware beproeving. Lees dan de brieven van Rutherford.
Ja.
En lees dan de theologische werken van degene die veracht en verdacht zijn gemaakt door de toenmalige godsdienst. Lees die dan.
Ja.
Niet boven het woord stellen, niet naast het woord stellen. Toets aan het woord, onder het woord. Alles onder het woord. Sola scriptura. Kun je wel uitspreken. Moet waar worden in je leven. Persoonlijk. Toegepast. Het woord alleen. Christus alleen.
Ja.
Ja, gemeente, we moeten weer eindigen. Maar de vorige keer hebben we de praktische kant van een doorgaande reformatie genoemd. En dan moet alles aan de orde komen. En dan kan het ook leiden bij degene die de waarheid lief hebben. En doen. Ja, doen. Weer dat doen. Ja, er is ook sprake van geloofswerk. Nou, die staan niet in het vizier van een gelovige. Die hebben ze niet in het vizier. Want als je het in het vizier hebt, zijn ze al verrot. En werken zullen volgen. Want dat doen der wet. Dat, ja, nou begeef ik mij weer op een heel gevaarlijk terrein, want als je dat biblicistisch opvat. Maar Gods kinderen hebben geloofswerken. Die wandelen in het pad van Gods geboden. Niet door doen. Niet door doen. Nee. Dat is een genadeautomatisme. Mag ik het zo eens zeggen? Dat doet de geest ons als Gods. Hij leidt Gods kinderen in alle waarheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat, zegt Asaf. Gij zult me leiden door uw raad. Kijk, daar heb je het. Die man hoefde zichzelf niet meer te leiden, want dan kom je in de dood uit. Dan doe je de wet nou net niet. Dus als je het doet dat der wet voor ogen hebt, dan doe je de wet niet. Dan ben je geheel zonder de wet. En dan ga je ook verloren onder de wet. Als je daarin volhardt. Maar als je nou de wet niet meer doen kan, en alleen op Christus ziet. Ja, dat is te goedkoop in onze dag. Maar als je nou alleen op Christus mag zien. Op die volleinder en die vervuller der wet. Dan zullen de werken volgen. Daar zorgt Christus voor. Want uw vrucht is uit mij gevonden, zegt. Moeten de takken voor hun vruchten zorgen? Maar stap. Wat leert de natuur dat? Moet je allemaal gaatjes boren in die takken. En met een gieter die al die takken water geven. Ziet u de corruptie hiervan op geestelijk niveau? Als je de wet als een regel des levens stelt voor de gelovigen. Zie je de corruptie ervan? Dat is allemaal gaatjes boren in de takken en met een gietertje water geven. Als je nou ingeënt mag zijn in die ware wijnstok, dan zal die wijnstok die takken, die ingeënte takken, gewenste vrucht laten dragen. Onwederstandelijk. En dan zeggen ze straks, heren, wanneer? Wanneer? We kunnen het ons niet meer herinneren. Al die vruchten kunnen niet meer herinneren. Ze weten er niet van. Maar dan gaat de Heer het bestendigen, want die hebben het wel gezien. Die hebben het in hun leven bevestigd. Dat hun werken niet ijdel zijn in de Heren. Nee. Maar zelf kunnen ze er niks voor rekenen, omdat de beste werken zijn met zonde bevlekt. Dan zeggen ze, Heer, ik moet er nog aan beginnen. Tot er nog aan beginnen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hij is het licht dat in mijn duisternis is binnengetreden. En toen was het enkel licht. Toen is al het oude voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Amen. Lieve heren, dat het licht dat in de wereld gekomen is, ook in onze wereld mag schijnen. En mag doorschijnen, mag overschijnen, mag onderschijnen. Opdat het al het oude voorbij gaat, voorbij gegaan is. Ziet, het is alles nieuw geworden. In Hem die ons licht is. In Hem die ons leven is. In Hem die onze zaligheid is. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? Heere, wees met ons deze dag. Gedenk en bewaak ons Doe ons het woord herkauwen gelijk de reine dieren des velds. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 91. Psalm 91. En daarvan het vierde zangvers. Psalm 91, vers 4. Gij zult aan de een en de andere hand 10.000 zien vallen. Terwijl gij in geruste stand bewaakt blijft boven alle. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 91. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.